onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 56 en daarvan de verzen 1, 2 en 4. Psalm 56, de verzen 1, 2 en 4.
Ontroert mijn leven geroepen.
Kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Galaten en daarvan het vierde hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbatdag des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdelingen die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, en gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Galaten 4. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar is hij is onder de voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God een geest zijn zoons uitgezonden in uw harten die roept, Abba Vader. Zodan gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Maar toen als gij God niet kende, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van tevoren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren, en ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan, en gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, heb gij niet veracht nog verfoeid, maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zouden uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede alle tijd te ijveren is goed, en niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben. Mijn kindertjes die ik wederom arbeiden te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was, mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest, doch deze die uit de vrije was door de beloftenis. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden, het ene van de berg Sinaï tot dienst bereidbarende. Het welk is Hagar, want dit is namelijk, Hagar is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Want er is geschreven, zijt vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart, breekt uit en roep, gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn veel meer dan degene die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Isaac was. Doch gelijkerwijs, toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift, werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, het is alweer aan de morgen van deze uw dag, dat wij hier samen vergaderd zijn onder uw eeuwig blijvend getuigenis. En dat het mag zijn in de ware godsvrezen, of dat het mag zijn in de ware ontdekking, in de ware behoefte, dat wij van u bediend moeten worden, wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid beide. Dat wij bediend moeten worden in en door Christus Jezus, op grond van uw heilig woord, om een nieuw hart te mogen ontvangen, de zaligheid te mogen beërven, en om op rekening en kosten van Christus te mogen leven, voor tijd en eeuwigheid beide, onze enige troost te kennen, die alleen in Christus Jezus is. O Heere, mocht gij daartoe de schriften openen, want het is voor ons zo verborgen, omdat ons vlees naar u niet vraagt. Ons vlees heeft geen behoefte aan genade. Maar mocht gij uzelf behoeftig maken, mocht gij plaats maken waar van nature geen plaats is, omdat er geen mens is die naar u vraagt, ook niet tot één toe. Maar gij vraagt deze morgen naar ons, deze dag. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, o Heere, dat we het mogen verstaan dat gij niet iets wil hebben, maar alles wil hebben. Want als gij ons hart hebt, dan heb gij alles. Maar ons hart, lieve Heere, dat is een kooi van onreine vogelen. Mocht gij dat stenen hart wegnemen en mocht gij uw hart erin plaatsen. Een vlezen hart, een hart wat u vreest. Een hart wat u navolgt, een hart wat naar u roept, wat naar u schreeuwt. Een hart dat mag weten van de vergeving der zonden. Een hart dat mag weten van de openbaring van Christus. Een hart wat geworteld is in dat allerheiligst geloof. En het geloof wat geworteld is in die goddelijke waarheid. Waar gij spreekt tot mensenharten. Dat woord als het zaad der wedergeboorte. O Heere, mocht dat ook deze dag vanaf deze plaats klinken, maar ook vanaf alle plaatsen uw heerschappij. Dat gij uw dienstknechten nog kwam aan te gorden met kracht uit de hoge. Opdat ze het woord zouden mogen preken met kracht. Opdat het een verkondigen mag zijn van wat gij gezegd hebt. Opdat het een herautenwerk mag zijn. Boodschappen van de koning. O lieve Heere, gij hebt uw woord geopenbaard. Gij hebt ons uw woord gegeven. Maar we laten het onder het stof liggen als gij er niet aan te pas komt. O Heere, we zijn van die schaamteloze mensen geworden. Al in de val in Adam zijn we schaamteloos van u afgevallen. Schaamteloos hebben wij u de rug toegekeerd. Schaamteloos zijn we onze eigen weg gegaan. Maar mocht die eens aanlopen, mocht onze ongerechtigheden eens aanlopen op hem die de pers alleen getreden heeft en die weggegaan is tot eer van de Vader, tot eer van uw naam, tot opluistering van uw deugden en tot zaligheid van Sion. Ach, lieve Heere, van ons geen enkele verwachting. Onze ogen zijn op u geslagen om hulp of gunst te vragen. En mocht gij uw dierbare geest geven in onze harten, mocht gij die geest uitstorten op alle vlees, opdat onze kinderen ook zullen profeteren, dat is getuigen. O Heere, wat zijn we er toch ver vandaan, wat hebben we onze mond vol over deze wereld, wat hebben we onze mond vol van tijdelijke dingen, wat hebben we onze mond vol van alles wat vergaat, maar mocht ons hart eens vervuld worden met datgene wat gij in Christus komt te schenken. Ja, die heilbespiegelingen die het lied van die koning zingen en begeren te zingen tot in alle eeuwigheid. O lieve Heere, open daartoe de schriften. Maak ons levend naar uw woord. Doe ons vervuld zijn met u. Doe ons vervuld zijn met uw waarheid, met de liefde van Christus, dat die ons dringen om het woord te prediken naar de zin en mening uw geestes, maar ook om het woord op te luisteren naar de zin en mening uw geestes. Want de duivel en ons vlees geven er altijd een draai aan. Maar mocht gij eens door de vlakke velden komen, lieve Heere, want uw naam is Heere der Heren, in een weg van recht en gerechtigheid in Christus, opdat we zouden zien dat uw weg in het heiligdom is, uw pad is in de zee, en uw voetstappen worden niet bekend, want die zijn in grote wateren. Maar onze ogen zijn op u geslagen om hulp of gunst te vragen. Zegen uw eeuwig blijvend getuigenis. En zegen ons zoals we hier bij elkaar zitten, maar ook in die landen waar ze in het geheim samenkomen, omdat ze niet verdragen worden, maar vervolgd. Ook hier in het Westen worden we vervolgd. O Heere, gij weet het alles. En gij weet hoe we hier op deze wereld zwerven moeten, omdat we hier geen blijvende stad hebben, maar zoekende toekomende mochten konnen te zijn in Christus, door het ware zaligmakende geloof. Gedenk uw kerk wereldwijd, gedenk de weduwe en de wezen, gedenk de zoveelerlei leed en beproefde, de zieken. O Heere, gij mocht ze nog gezondheid geven in Christus. Gij mocht alle wegen op u doen aanlopen, opdat gij het zijt, de weg, de waarheid en het leven. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente in afhankelijkheid, Heere, wensen wij u het woord Gods te prediken. uit het u voorgelezen schriftgedeelte, met name het tekstgedeelte van Galaten 4, vers 4 tot en met 5, dat wij u nogmaals voorlezen. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Gemeente, nadat Paulus de gemeente van Galatië een scherp heeft terechtgewezen, we kunnen dat lezen in Galaten 3, waar hij de Galatiërs aanspreekt met scherpe bewoordingen. Hij noemt de Galatiërs uitzinnig. Buiten zinnen is dat, uitzinnig. Wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor u tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde? Want die Galatiërs, die waren tot bekering gekomen, want er werd pas een gemeente gesticht op Paulus' zendingsreizen. Als er mensen tot bekering gekomen waren, dan werd daar een gemeente gevormd, niet eerder hoor. Men ging geen kerken bouwen, men ging geen kerkenraden samenstellen. Er moesten eerst mensen tot bekering komen. Want anders is het allemaal ene grote toneelvereniging. En als er mensen tot bekering gekomen waren op de prediking van Paulus, dat was de gemeente. Er hoefde niks gesticht te worden. Dat deed God, dat deed de Heere God. Hij sticht zijn kerk. En hij sticht zijn gemeente, er komt geen mens aan te pas. Er komt alleen het woord aan te pas. Er komt alleen die dierbare geest aan te pas. Ja. En dan gaat die wolf in schaapskleren, die valse profeten, die hebben het altijd voorzien op de jonge druifjes. Hè? De Galaten, zo kan je de gemeente van Galatië vergelijken met wat in het Hooglied beschreven staat. De vossen die verderven de wijngaard, met name de jonge druifjes. Daar hebben ze het al begrepen. Maar Paulus, dan zou je zeggen, als hij zoals Paulus een geoefend apostel ben, dan zou je die gemeente toch wel iets milder aanspreken als dat hij hier doet. Al doe je ook al een schriftkritiek. Ben je ook al modern geworden. Dit is Gods heilig woord, geschreven door de Heilige Geest. Geïnspireerd door die derde persoon van het goddelijke wezen. Nee, hij gebruikt geen vleiende woorden, Paulus. Paulus was geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Ik heb het u al meer gezegd, er staan de massa's van die zachte heelmeesters op de tegenwoordige preekstoelen en denken ze dat ze effect sorteren. Mis. Het vlees moet altijd afgesneden worden. Want anders kan de geest zijn werk niet doen. En dat is ook werk des geestes. Wettisch werk des geestes om het vlees af te snijden. Maar dan gebruikt de Heilige Geest, gebruikt daarvoor de wet. Om al het vlees af te snijden. Gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Ja, daar zouden we eigenlijk eerst een preek over moeten houden. Maar in elke preek moet Gods woord. Moet Gods woord gepredikt worden. We prediken u geen teksten, we predik het woord, zegt Paulus tot Timotheus. En dan kan alles in één preek niet gezegd worden, en toch wel. Voor de goede verstaander, die hoort daar het woord in doorklinken. Als er mag gepreekt worden naar de zin en mening des geestes. En wie is hiertoe bekwaam? Degene die God bekwaam maakt, anders niemand. Degene die God in Christus geroepen heeft, anders niemand. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar alleen die door en daartoe van Gods wegen geroepen zijn. En Paulus was van Gods wegen geroepen. Die had de autoriteit, de authorization, om ook de gemeente te bestraffen in zere naam. Dat is noodzakelijk. Dat is echt noodzakelijk, want ook in onze dagen heb je veel wildgroei, zodanig dat de situatie, ik heb het u al eens meer gezegd, veel erger is als de situatie van de betoverde Galatiërs van weleer. Veel erger. We zijn geen bestraffende Paulussen meer. Nauwelijks meer. Nauwelijks kan je dat opluisteren. Mensen worden ingezegend, ingezalfd. Ja, als mummies verpakt. Ja, dat is de kerk van vandaag. De westerse kerk van vandaag. Ja, allemaal in een opgaande weg. Ja. En de wet wordt een beetje waarschuwend gepreekt. En het evangelie wordt ook een beetje drijverig gepreekt. Hè? En dan denkt men dat men op de goede weg is. Maar Paulus die zet daar de bijl in van de Heilige Geest. Gij betoverde Galatiërs. Wie heeft u betoverd? Uitzinnig zijn ze. Ze waren teruggekeerd naar de werken der wet. Ja. Er waren een stelletje verspieders in die gemeente gekomen, vals ingeslopen broeders. Die waren niet door de deur ingegaan, maar van elders ingekomen, hebben we u pas over gepreekt. En die hadden daar een... Die hadden niet ontkend, het geloof in Christus ontkenden ze niet. Kijk, dat doet nou altijd de duivel. Die gaat niet, zeg maar, die fundamentele waarheden omvergooien. Nee, nee, nee. Hij voegt er wat bij. Hij voegt er wat bij. Ze zeggen, als jullie niet besneden worden, kan je niet zalig worden. Dat voegden ze erbij. En dan kun je alles voor invullen, gemeente. Dan kun je hele waslijsten voor invullen. Als je niet lid bent van die kerk, kan je niet zalig worden. Als je geen belijdenis gedaan hebt, kan je niet zalig worden. Als je niet gedoopt bent, kan je niet zalig worden. Als je, nou, noem maar op. Noem maar op. Ze waren tot de wet teruggekeerd. En ze hadden zich laten betoveren door vals ingeslopen broederen. En dan gaat hij hen nader onderwijzen in de leer der zaligheid. Met bewijsredenen uit het Oude Testament. Ja. En dat vinden we in hoofdstuk 4. Ja, ook al in hoofdstuk 3. Hij gaat er gelijk mee beginnen. Hè, om bewijsredenen aan te voeren uit het Oude Testament ten aanzien van het geloof en van de zaligheid in Christus. Een gemeente in de leer der zaligheid kunnen we nooit te veel onderwezen worden, want altijd blijkt maar weer, en zelfs bij Gods volk, hè, we zijn van gisteren en we weten niet. Kijk, daar heb je het nou. Daar heb je nou het verstand van Gods volk. We zijn van gisteren en we weten niet. Misschien heb ik het wel eens gezegd, die gebroeders Erskine. Ik dacht, allebei hadden ze een roeping om het woord te prediken. En toen raadde die vader Erskine dat die beide jongens af. Ebenezer en Ralf. Ze zeggen, jongens, begint er nou niet aan, want we hebben geen verstand van God en goddelijke zaken. We weten het niet. Maar ja, als die roeping echt is, kijk, dan kun je door niemand tegengehouden worden. En Ebenezer die preekte diezelfde dag, wij zijn van gisteren. En Ralf preekte, we weten niet. En ze wisten van elkaar niet af. Kijk, daar heb je nou het verstand met goddelijk licht bestraald. En daar heb je nou die geest der genade en der gebeden. En dat is zo'n noodzakelijkheid om de leer der zaligheid te verstaan. Want Gods volk krijgt het wonder van zaligheid. Dat wonder van zalig worden krijgen ze nooit onder de knie. Nooit. Nee. Die komen nooit op een dag dat ze zeggen, nou weet ik het. Ja, ze weten het. Maar niet als gearriveerd zijn. Want in de kennis van Christus, daar is nog hoogte, nog diepte. Dan kom je in een onmetelijke oceaan van genade. En daarin kan je nooit uitgeleerd raken. Daar kan je nooit een diploma voor halen, laat ik het nou zo eens zeggen. Ja, je kan wel, dat had die Galatiërs dus ook ontvangen, de vrijspraak in Christus. En ja, als je de vrijspraak mag ontvangen in Christus door het geloof, als een verdoemelijke zondaar staande voor de rechtbank Gods, niet visionair, maar door woord en geest. Als je daar, en ken je dat nou, gemeente? Ben je nou wel eens wel een zondaar voor God geworden? Want daar gaat het over. En daar hadden die Galatiërs enigszins kennis aan in Christus. En dat noemen we de jonge kerk. De jonge kerk, en de jonge kerk staat altijd aan aanvallen bloot, heb ik al gezegd, van de vorst der duisternis, van het vlees, van vals ingeslopen broederen. En die kerk die moet beschermd worden, en nou is Christus de beschermheer van zijn kerk. Hij zegt, want de poorten der hel, die zullen ze niet overweldigen. Maar dat betekent niet dat ze nooit eens onder de dienstbaarheid van de wet kunnen wederkeren. Hè, zoals de Galatiërs betoverd waren. Door de werken der wet teruggekeerd waren. Dus die kerk die moet nader onderwezen worden. Die moet. Er moet altijd het woord zijn gelding doen. En blijven doen. Je kan niet zeggen, nou ja, nou slaan we maar eens een maand preek over. Want we weten het nou onderhand wel. Hoe is dat bij uw gemeente? Hoe is dat bij mij? Ze werden dagelijks van mannen verzadigd. Dagelijks. Dagelijks onderwezen. Dagelijks van God bediend. Dagelijks. Maar er zijn nog wel wat beleiders die het lek boven water hebben en de kennis der zaligheid volledig onder de knie menen te hebben. Maar de zulke leven in een droomwereld waarin de duivel vele, vele, vele zielen gevangen houdt. Zalig worden is een eeuwig wonder. En dat blijft zo. Dat wonder wordt steeds groter. Kan je niet bevatten. Daar zijn mijn hersens te krap voor. Dan roept David uit, ik heb geen mensenverstand. Nee. Verstand is een slap gevalletje. Als je het wil gaan begrijpen, dan zit je aan de kant van de duivel. En als je het nou eens mag bewonderen, dan kon er een werk Gods in je zijn. Degene die het wonder van zalig worden mogen kennen, ja, die moeten daarin dagelijks onderwezen worden, want er is een opwas in de kennis van Christus. Maar gemeente, dan is het van het hoogste belang hoe we daarin onderwezen worden. Hoe? Niet door een reden van allerlei. Kijk, preken, dat is geen reden houden. Zo. De reden, dat ziet op het verstand. Nou, dat is niet preken. Ik heb u al gezegd, preken dat is herautenwerk. Dat is verkondigen wat God zegt in zijn woord. Dat is in de mening des geestes. Maar dan is het van hoogste belang dat we onderwezen worden in die waarheid Gods. In die kennis van Christus. Als we door God gerechtvaardigd zijn en in Christus bevonden worden door het geloof. Dan is het niet om het even hoe we gebakerd worden. Het is niet om het even hoe een moeder een kind baart. Als je nou in derde wereldlanden komt, dan zie je allemaal van die misdrachten. Omdat die zuigelingen niet goed gebakerd worden. Ja, meestal ontbreken daar ook de middelen toe. Daar kan ik nou niet dieper op ingaan, maar het is van belang. Kijk, als een ondervoed kind, die is niet goed gebakerd, dan geef ik die schuld niet aan die moeders. Want ik heb u al gezegd, het ontbreken die moeders vaak aan de middelen. Maar als zo'n kind nou altijd maar melk krijgt, altijd maar melk tot zijn vierde, zesde, zevende, negende, tiende jaar toe. Is dat goed? Nee. Dan worden het papkinderen. En zo is het geestelijk ook. Het is van het hoogste belang hoe wij onderwezen worden in de leer der zaligheid. In de toepassing van het heil. Hoe de Heere werkt. Wat is zijn waarheid? Hoe ik mijn eigen moet toetsen. Weet je wat Gods volk zegt? Doorzoek gij mijn gangen en stel gij mijn oogmerk aan de dag. Want ze zijn met zichzelf aan een eind gekomen, mensen. Als we door God gerechtvaardigd zijn, in Christus bevonden worden door het geloof, dan is het niet om het even hoe we gebakerd worden. En Gods aanvankelijke wedergeboren volk, die is geneigd om meegevoerd te worden met allerlei wind van leer. Als je nou in de eerste klas zit van de lagere school. Ja, dan kunnen ze je nog van alles wijs maken. Maar als je nou een beetje geoefend, een beetje nader onderwezen mag zijn. Dan zeg je, ja, maar zo is het niet. Zo is het. En zo is het ook geestelijk. Want de aanvankelijke kerk die staat er open voor om vlees met geest te vermengen. En als ik u nu vertel, gemeente, dat de tegenwoordige preekstoelen, het gros, ik wil niet generaliseren, maar er staan de zuigelingen in de preekstoelen. Maar hoe zouden ze dan de gemeente kunnen onderwijzen? Hoe kun je nou als Peter, als de Heer nou tot Petrus zegt, Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen, weid mijn schapen. Moet je dan zelf geen schaap zijn, denk? Dan moet je schaap zijn. Dan moet je onderwezen worden. Dan moet je weten wat het is. Om te zondigen tegen het evangelie. U zegt wat zeggen. Dan moet je weten wat het is om eens bekeerd te zullen zijn. Van de tweede bekering, we hopen er straks nog op terug te komen. De Galatiërs waren in de geest begonnen, maar ze waren in het vlees teruggevallen, omdat zij zich hadden laten betoveren door vals ingeslopen broederen. Ze hadden genade ontvangen in Christus, maar de genade hadden ze vermengd met de werken der wet. Ja. En dat is geen nieuws in onze dagen. Ik heb wel eens het idee, als nou het woord gepredikt wordt, dat de mensen denken, ja, farizeeën die bestonden toen. Hè? En die Galatiërs lieten zich betoveren. Dat was toen. Maar gemeente, ik heb u al gezegd, het is vandaag en de dag nog vele malen erger. De gave des onderscheids, het is bijna verdwenen. Biblicisme ten top, overal hoor. Overal, je komt overal diezelfde biblicistische geesten tegen. Hè? Die rukken wat uit het woord. Maar het woord is geestelijk, anders had ik de wet Gods ook niet op kunnen lezen. Want er staat toch van de zevende dag, niet van de eerste dag. De zevende dag heeft God geheiligd. Dat staat er toch? En als we nou biblicistisch gaan lezen, dan zeggen ze, ja, maar dan kun je de zondag toch niet vieren. Dat is nou een heel ander verhaal. Nou, dat is niet een heel ander verhaal, dat is hetzelfde woord. En u moet dat maar onderzoeken. Ik heb dat wel eens nader verklaard. Maar als je nou Gods woord biblicistisch gelezen, dan kom je ermee in de hel terecht, dat zal ik je vertellen. Want God is niet de auteur van biblicisme. Dat je alles maar in het vlees opvat, de letter, de Bijbel leest als de letter die doodt. Maar als je door de geest Gods levend gemaakt bent, dan ga je het woord geestelijk lezen. Dan gaat Gods woord je lezen. Wij grijpen met onze grijpvingers maar naar dat woord. Maar dan wordt het andersom. Dan gaat het woord ons grijpen. Dat is noodzakelijk. En dan om niet te vervallen in een mix van genade en goede werken. Gemeente, daar is de bediening van Gods geest. Hebben we dagelijks van nodig. Want we vallen er zomaar in. We vallen er zomaar in. Christus die vertrouwde zichzelf als een discipelen nog geen eens toe. Want hij wist wie de mens was. Hij wist het. Ja. Het moet ons geopenbaard worden. We moeten door die weg gaan, door die rode zee gaan, om al dat vlees te verliezen. Ja. Laat ik zeggen, om in de geest gebakerd te worden. Ja. Want die van Christus zijn, die bedenken wat des geestes is. En die in het vlees leven, die bedenken wat des vlees is. Het is loutere, soevereine genade, of het is valse genade. Even tweeën. Mensen denken, ja, ik heb wel eens een man gehoord, hij zegt, ja, hij zegt, ik sta ongeveer op de tweede trap. Nou, ik zeg, dan moet je nog diep vallen. Ik zeg, dan moet je nog diep vallen. Ik zeg, dan weet je nog niks. Ik zeg, want genade is geen trappensysteem. En dan heb je er ook, die gebruiken een roltrap. Die hoeven geen eens meer te lopen. En die gebruiken een roltrap. Dan zeggen ze, ja, ik ben bovenaan. Oh ja. Nou, dan moet je maar eens in de leer gaan bij Jona. Die man die ging niet de trap op. Die ging de trap af. Begrijp je? Die ging de reling over. Dat is zalig worden. Dat is geestig gezien zalig worden. Nou was Jona bekeerd. Als je dat nou niet kent, mensen. Daar alle hoop mijn gans ontviel. Daar niemand meer zorgde voor mijn ziel. Daar moet het gebeuren. Daar gebeurt het ook. Daar gebeurt het ook. Als die Agan in je gestenigd gaat worden. Dan is er in het dal van Achor een deur der hoop. Dat zalig worden. En die weg heeft Christus gebaand met zijn eigen leven. Want hij is de deur. Die deur der hoop, daar moet je niks bij voorstellen. Ja, daar moet je alles bij voorstellen. Dat is Christus. Dat is Christus en zijn heilige evangelie. En buiten hem is er geen zaligheid mogelijk. Of we leven van genade alleen, of we mixen Mozes met Christus. Wet met evangelie. Dat is gemeen goed in onze daad. Ja, gemeen goed is geen goed. Het is kwaad, gemeen kwaad in onze daad. Dat is de hoofddwaling in onze dagen. Vermenging van wet en evangelie. Half vrijgemaakt en nog half gevangen in de werken der wet. He? Zogenaamd om die te doen en dankbaarheid. Nou mens, dan zit je nog met ketenen gebonden onder de dienstbaarheid der wet. Met al je dankbaarheid. En met al je goede bedoelingen. En met al je cadeautjes. Dan zit je nog gebonden. He? Want de duivel die doet het in onze dagen. In de gestalte van een engel des lichts. En hij betovert de duizenden. Dan heb ik het niet over de wereld, heb ik het over de kerk. Dan worden we heel pauselijk. Hè? En de paus heeft altijd een vriendelijk lachend gezicht. Maar achter dat masker van vriendelijkheid gaat een duivel schuil. Ja, moet je eigenlijk maar ontdekt weten. Gods volk komt niet verder als de duivel en zegt, nou hier staat er een. Maar toch meer dan overwinnaars. Ja. In Christus. In en door Christus. Hè. Maar als je half vrijgemaakt hebt. Het half verloste christendom in onze dagen. Die hebben de genade wel op de lippen. Maar ondertussen moeten ze er van alles nog aan doen. Hm? Maar mensen. Dat is de oude mens in een christel kleed. Dat is de oude mens met een stropdas om. Dat ziet prachtig uit hoor. Hè? Bevindelijk gereformeerd. Prachtig. Nou weet je wat, ik heb nou eens een beetje poosje gewerkt in de havens van Rotterdam. En dat is goed voor jezelf kennis. Dat is goed voor jezelf. Weet je waar die verloren zoon zichzelf heeft leren kennen in de wereld? Toen werd die wereld, toen kwam die erachter dat die een en al wereld was. Want die oude mens met een christelijk kleed en een strot is om, weet je wat die havensarbeiders... Zal ik het eens zeggen, weet je wat die havenarbeiders zeiden van zo'n mens? Dat is een hoer met een bontjas aan. U zegt, dat is toch geen kanseltaal? Zou wel niet. Maar het is wel de waarheid. De wereld kan vaak beter dingen onderscheiden als de moralistische godsdienst. Ja, die kunnen niks onderscheiden. Hè? Maar de wereld ziet het. De wereld ziet nog vaak dikwijls dingen die de kerkmens totaal niet ziet. En ook Gods volk in onze dagen leeft onder de algehele betovering van moralisme, neonomisme, antinomisme, pelagianisme, socianisme. Allemaal van die ismes. Want er kan ook Gods volk mee besmet zijn en door betoverd zijn. Kijk maar hier naar de Galatiërs, waar de bekeerde mensen. En ze waren weer teruggekeerd tot de dienstbaarheid der wet. Die hadden zich laten betoveren. En dat is altijd verboden. Daar geeft God nooit geen toestemming voor. En daar doet God nooit vriendelijk over. Nee. Want je had genade ontvangen. En je hebt de genade verlaten. En je bent weer teruggekeerd tot de werken der wet. Nou, daar geeft Gods woord geen enkel excuus voor. En daarvoor is die bestraffing van Paulus zo vlijmscherp. Ja, ik heb eens een dominee, hoor ik een dominee zeggen, hij zegt, die wou altijd van die scherpte van het woord, wil die altijd een beetje met fluweel verpakken. Nou, ik zeg, je bent ook een vals ingeslopen broeder, want Paulus kon het niet hoor. Want die wilde beweren dat bijvoorbeeld Paulus hier en Stefanus, toen die staande voor het Sanhedrin, toen hun harte berstte van vijandschap, dat Stefanus tot hun sprak op een vriendelijke manier. Kijk daar mooi van uitkijken voor zulke soort predikanten, want dat zijn wolven in schaapskleden. Die wilden altijd de waarheid bedekken en fluweliseren. Altijd spreek ons van zachte dingen, beschouwt ons van bedriegerijen. Nee, als de Heilige Geest je aangort met de ere Gods, dan snijdt, dan is het net, dan is het, dat woord is zo'n tweesnijdend scherp zwaard. Het snijdt door de verdeling der ziel. En de samenvoegselen des merks. En het is een oordelen der gedachten, overleggingen des harten. Ja. Maar er zijn geen bestraffende Paulussen meer. En nou blijft het woord hoor. Maar er zijn geen bestraffende Paulussen meer die de valse leringen neersabelen met het woord onze Gods. En degene die er door betoverd geraakt zijn te bestraffen met datzelfde woord. Maar gemeente, nadat Paulus de Galatiërs scherp bestraft heeft, nadat de scherpe bestraffing tot de Galatiërs geklonken had, houdt Paulus hen de vraag voor of ze de geest ontvangen hadden uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs. Hoort u wat Paulus zegt hier? De prediking des geloofs. Kan alleen maar door het geloof verstaan worden. Kan alleen maar door het geloof ontvangen worden. Kan alleen maar door het geloof overdacht worden. Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Alle vrome kunsten moeten overboord. De oude werkheilige mens moet overboord. En zodanig overboord dat de dood van de oude mens er het gevolg van is. Nou, Jona pleegde geen suicide, geen zelfmoord. Nee. Hij sprong zelf niet over. Je hebt van die mensen die springen zelf over, maar dat is verloren. Dat is verloren. Hij werd overboord gegooid. Ja. En zolang de oude mens nog leeft, zolang verkeert de mens onder de wet. En is die oude mens gestorven, dan is de ziel vrij van de wet, van de oude mens. Want die wet hoort bij de oude mens. Dat is zijn wet. Hè? Heb je dat wel eens overdacht, gemeente? Want Gods volk gaat weer, en dat is in de nadere reformatie, is dat weer teruggekeerd. Heb men de wet weer door een achterdeur naar binnen gehaald. En daar geldt hetzelfde voor wat Paulus hier zegt tegen die Galatiërs in zijn bestraffing. Heb gij het geloof ontvangen door de werken der wet en de geest ontvangen of door de prediking des geloofs? Nou, die vraag kan ook in de westerse kerken wel gesteld worden, als er nog van geloof sprake is. Want het is ontzettend hè, hoe men daarin is afgedwaald. Hè. En hoe men de oude mens vereenzelvigt met de mens der genade, met de nieuwe mens in Christus. Dat is ontzettend. En dat is de ernstige vermenging van wet en evangelie. Je kan de wet met de evangelie vermengen met een beetje dit en dat doen. Maar als de oude mens vereenzelvigd wordt met de nieuwe mens, ja, dat is een dooddwaling. Dat is een fundamentele dwaling. Dat is ontzettend. Dan is er geen geest meer. Dan is er geen waarheid meer. Want dan is alles leugen geworden. Maar zolang de oude mens leeft, zolang verkeert de mens onder de wet. Want die wet, zeg ik, hoort bij die oude mens. Dat is zijn wet. Ja. En de mens kan hoog en laag springen, zich vroom voordoen, met zwarte jassen omhangen, maar zolang de oude mens leeft, blijft de mens onbekeerd onder de wet en onder de toren Gods. En dat verklaart Paulus duidelijk in Romeinen 7. De mens is pas vrij, een weduwe is vrij om een andere man te trouwen. Nou, dat is ook geestelijk. Die eerste man moest sterven. Dat is de oude mens. Die eerste man moest sterven. Dan ben je, als die oude mens gestorven is, dan ben je ook vrij van de wet des mans. En gemeenten staan nog niet in de ruimte te staren, want dit zijn hele fundamentele dingen. Dit, anders zalig worden is niet mogelijk als je dit niet verstaat. Je moet die oude mens kwijt. Je moet jezelf kwijt. Een mens moet sterven om te kunnen leven in Christus. De mens is pas vrij om een ander te trouwen, die weduwe, zoals Paulus dat tekent in Romeinen 7, om een andere man te trouwen als die eerste man gestorven is. Dan is zij vrij van de wet van de eerste man. Een weduwe is vrij om te hertrouwen, zo is het ook geestelijk. Als de oude mens sterft, is de ziel vrij van de wet van de oude mens. Dan kan de wet niks, dan kan de wet je niet, wat kan de wet nou van een like claim? Moet je mij eens vertellen. Als er nou een wet gesteld is van je mag maar 80 km per uur, kan die dat ook op een like claimen? Gaat de wetsdienaar daar naar een begraafplaats en geeft die al die lijken een bekeuring? Nee, die vallen niet meer onder die wet. En dat geestelijke weduwschap, hè, als je nou in die eerste maal gestorven bent, dat geestelijke weduwschap, dat zal ik je ook vertellen, mensen, want dat duurt maar een twinkeling of een aai. Want als de ziel der wet sterft, wordt die terstond Goden levend gemaakt, zoals de apostel dat leert in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet gestorven, opdat ik Goden leven zou, opdat ik Goden levend gemaakt zou zijn. Ja, dat is Goden leven, dat wordt in onze dagen dikwijls voor heiligmaking gehouden. Hè? Vers Galaten 2 vers 19b, opdat ik Goden leven zou, dan zeggen ze dat is de heiligmaking, daar heb je alweer zo'n betovering. Dat is niet de heiligmaking, dat is de levendmaking. Want als je der wet gestorven bent, begin je gelijk niet de heiligmaking. Dan word je eerst levend gemaakt. Dan word je eerst gerechtvaardigd. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft. Dus na het sterven der wet volgt niet de heiligmaking, maar de levendmaking. En de rechtvaardigmaking. De oude mens verkeert zijn leven lang onder de wet. En de nieuwe mens verkeert in der eeuwigheid onder de genade. Ja, u zal zeggen straks in de hemel. Ja, dat hemelleven dat is pure statelijke genade. Statelijke genade. Ja, je kunt er aan deze zijde van het graf, als je erin delen mag, kun je er al niet uitvallen. Maar die staat, die verandert nooit meer. Dat is zo'n vast fundament. Het vaste fundament staat. Hè, hebben de dit zegel. De Heere kende zijn, degene die de zijne zijn. Ja, die zal die nooit meer niet gedenken. Die zal die altijd gedenken. In zijn gunst. Maar dat betekent niet dat er aan deze zijde van het straf, van het graf, nooit geen bestraffingen nodig zijn. Want dat heb ik u vorige keer gepredikt, gemeente. Gods volk kan niet zonder kastijding. En als je zonder kastijding bent, ben je een bastard en geen kind. En die kinderen, die joden, die werden als kinderen vergeleken. Als kinderen onder voogden en verzorgers gesteld, onder de wet gesteld. En dan moesten ze opgevoed worden, hè, met beelden en met offeranden. En heel die oud-testamentische ceremoniële wetgeving, hè, dat was als het ware een pedagoog om hen op te voeden tot de kennis van Christus, totdat het geloof gekomen zou zijn. Dat is totdat Christus gekomen zou zijn, hè, totdat onze tekstwoorden, hè, maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, kijk daar heb je het, verlossen zou, onder de wet. Onder de wet. Zo is Christus onder de wet gekomen. En niet alleen om zijn volk te verlossen, maar ten eerste om die wet te vervullen. Als plaats bekleden voor de zijn, als borgenmiddelaar voor zijn kerk. Ja. Dus die oude mens komt nooit onder de genade, nooit. En de nieuwe mens komt nooit meer onder de wet wat zijn staat in Christus betreft. Hij kan wel terugvallen in de stand des levens. Zoals de Galatiërs hier teruggevallen waren in de stand des levens, in de dienstbereid. Dat kan. En dat is geen uitzondering, maar dat is gemeengoed in onze dagen. Hè? Wet en evangelie vermengen. Ja. Heiligmaking zelf willen doen. Dat is het grootste struikelblok in de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Heiligmaking zelf willen doen. Nadat je gerechtvaardigd bent, als dat waar mag zijn, want dat staat ook te vrezen dat als men direct met de, als men Galaten 2 vers 19 zo leest. Ik ben door de wet gestorven en opdat ik Goden leven zou, direct met de heiligmaking beginnen, dan geloof ik niet dat je gerechtvaardigd bent. Daar geloof ik niks van. Want dat leert Gods woord wel duidelijk. Als wij het einde der wet niet hebben leren kennen, nadat we der wet gestorven zijn, want dat gaat eraan vooraf, dan is er van levendmaking, dan is er van rechtvaardigmaking geen sprake en laat staan van heiligmaking. Tegenwoordig beginnen ze direct met de heiligmaking. Hè? Je moet je eigenlijk maar direct in een houding persen hoe je goden moet behagen. Ja, ik zie dat ook hoe ze richting de jeugd handelen, de kerkjeugd. Hè? En dan zeggen ze, ja, de vrezen des Heren. Ze beginnen gelijk met de vrezen des Heren. Alsof er geen verzoening noodzakelijk is. Mensen, laat je toch niet bedriegen. We moeten eerst met God verzoend worden. Als een blakende vijand met God verzoend worden. Als een doodschuldige zondaar met God verzoend worden. En dat is eenvoudig hoor. In de ogen Gods is dat heel eenvoudig. Ik heb je al meer gezegd, wij moeten voor God niet moeilijk denken. We zitten zelf, hè, door de werken der wet, door onze diepe val in Adam, zitten we zo voorwaardelijk in elkaar, dat we God allerlei voorwaarden gaan stellen. Nee, God is onvoorwaardelijk. Het evangelie is onvoorwaardelijk. Maar er moet plaats voor gemaakt worden. Dat is een ander ding. Hè. Door de bediening der wet, ja. Als de Heer zegt, als die gekomen is, de Heilige Geest, dan zal die de wereld, zie je, daar heb je de wereld, overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat is geen, daar hoeven mens niet op te hoesten, daar hoeven mens niks aan te vervullen, daar hoeven mens geen werk bij te dragen. Nee, dat is een werk des Geestes. Dat is een werk des Geestes. U zegt, mag je anders niet geloven? Ja hoor, ja hoor. Maar er is geen mens die gelooft als er geen plaats voor gemaakt is. Er is geen enkel mens, want geloof is altijd nog een gave Gods. Ben je erom verlegen gemaakt. Niet om het geloof, maar ben je verlegen gemaakt om die middelaar Gods en der mensen. Heb je wel eens in een hoekje uitgeroepen, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kijk, de vrije genadeleer, die duldt niet dat de werken der wet met de genade in Christus vermengd worden. Want ook dat is een vrucht van het vrome vlees en geen vrucht van de geest. De geest leidt ons in al de waarheid. Dan hoef je geen dogmatiek erop na te slaan om te weten hoe het zit. Mag dat dan niet, dat zeg ik niet meer. Het heeft vaak dikwijls niks met genade te maken. De geest leidt ons in alle waarheid. En dan hebben we de middelen baat te nemen, ja. Ja. Maar hier hebben we het woord. Gij hebt het profetisch woord. Hè? Nabij u is het woord. Gij hebt het profetisch woord, wat zeer vast is. Als je dat nou eens biddend mag lezen, dat woord. Hè? Met een behoefte gezien. Weet je wie de behoeftig zijn? Verloren zondaren, die zijn behoeftig. Anders is een mens niet behoeftig. Eer een mens is bidden gaat, moet zijn knieën verbrijzeld worden, mensen. Echt waar. Eer een mens is tot God geroepen, uit nood en dood, dan moet je knieën verbrijzeld worden, moet je hart verbrijzeld worden. En vervolgens noemt Paulus de gelovige Abraham als voorbeeld voor de rechtvaardigheid des geloofs, hè, en vooral degene die in Christus geloven. Hij noemt het, want gelijk Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Nou moet ik u wel zeggen, gemeente, dat Abrahams geloof niet zijn rechtvaardigheid voor God is. Nee. En er zijn er velen die Gods woord zo lezen, omdat het er eigenlijk letterlijk zo staat. Maar zo wordt het niet bedoeld. Je moet de Bijbel leren lezen op een geestelijke wijze. Abrahams geloof is niet zijn rechtvaardigheid voor God. Maar zo wordt het wel dikwijls gepreekt. En als men zo de schrift verstaat, verstaat men niks. Het geloof is niet mijn gerechtigheid. Dat is Christus. Is Christus hetzelfde als geloof? Is iets hetzelfde als een persoon? En hoewel het zonder geloof niet kan bestaan, rechtvaardigt het geloof niet. Nee, het is God die de goddeloze rechtvaardigt in de toerekening van de gerechtigheid van Christus. Ik heb je al meer gepredikt, gemeente. Het geloof wordt schromelijk overgewaardeerd in onze dagen. En dat is toch een allerheiligst geloof, jawel. Maar het is slechts een middel. Ik heb wel meer gezegd om het duidelijk te maken. Ik spreek op menselijke wijze. Als je nou zit te eten, zeg je dan, nou, wat een lekkere vork en wat een lekkere lepel is dat. Zeg je dat? Dan denk ik dat je rijp bent voor Ermelo. Nou, zo is het ook als je het geloof overwaardeert. Dan zeg je, jongen, dat geloof, dit, zus, dat. Hè? Dat geloof, zus, geloof. Nee, Christus, dat is mijn voorwerp. En dat is het voorwerp des geloofs. Ja. Christus wordt door het geloof ontvangen. Niet het geloof, maar de gerechtigheid van Christus is onze rechtvaardigheid voor God. Ook voor Abraham. Want de Heer had hem eerst gerechtvaardigd. De Heer had gesproken tot zijn ziel. Ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Dat was Abrahams rechtvaardigmaking. En hij geloofde God. En toen is het tot hem. Toen is het geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Maar dat is een bepaalde manier van spreken. Want er ging eerst een daad Gods aan vooraf. En als we dit loslaten, gemeente, dan verzanden we in het doperdom en dan vervallen we in het vlees. Hè, omdat we dan het geloof iets toeschrijven dat alleen aan Christus kan worden toegeschreven. Ze schrijven tegenwoordig het geloof van alles toe. En dat doet Gods woord ook in zekere zin. Maar als dat ten koste gaat van de gerechtigheid van Christus, dan is het allemaal vals. Dan heb je vals geloof. Kijk, biblicisten nemen alles letterlijk. Maar Gods woord is geestelijk, ook als het letterlijk bedoeld wordt. Soms wordt het wel letterlijk bedoeld, absoluut. Als er staat dat hij niet mag stelen, gij zult niet stelen, wordt dat echt letterlijk bedoeld. Maar bovenal geestelijk. Want als de wet in je leven komt, dan laat hij je zien dat je een dief bent. Omdat je in woorden, gedachten en werken niks anders doet dan stelen, overspel plegen, vloeken. Mensen doen niet anders. En dat zij ontkennen, maar als de wet geestelijk wordt. Paulus zegt, toen het gebod gekomen is, toen zijn de zonden weder levend geworden. Toen moest hij zijn hand op zijn mond leggen, want anders zouden vloeken eruit rollen. Ja, als je dat nog niet kent, dan sta je met grote ogen te kijken. Maar er is geen wet die de zonde beteugelt. Hoor. Geen wet. Nee. Ja, één wet. Hè? De wet van Christus. De wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt. Van die wet die zegt, doe dat en gij zult leven. Nou, dat doe dat, dat is tot je dood. En dat wens ik je toe, die dood, die geestelijke dood. Doe dat en sterf. Want dat was bij Paulus zo. Hè? Toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Toen wou hij het nog tegenhouden, laat ik het zo eens zeggen. Maar met dat hij dat deed, stierf hij. Want toen de zonden weder levend geworden zijn, ben ik gestorven, zegt Paulus. En ken je dat nou op, gemeente? Ken je die geestelijke bediening van de wet? Want de mens kakelt wat over het geloof. Maar er is wat aan vooraf gegaan. Er is wat aan vooraf gegaan. Moet je niet moeilijk overdenken, want de Heer doet het met één slag. Soms gaat er een lange stervensweg aan vooraf. Maar het gaat erom. Dus ja. Je kan stervende zijn en toch levend blijven. Hè? Dan heb je nog niks. Dan ben je nog geen weduwe. Je kan stervende zijn. Je kan moeilijk doen. Je kan gebukt gaan. Je kan. Nou, noem maar op. Nee, die eerste man. Moet daadwerkelijk sterven. En dat is geen voorwaarde waaraan de mens moet voldoen, nogmaals. Want het is zo onvoorwaardelijk, want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid, en iegelijk die gelooft. Maar biblicisten nemen alles letterlijk, maar Gods woord is geestelijk. Biblicisten, als biblicisten niet letterlijk de kinderdoop in de Bijbel lezen, dan menen zij dat de kinderdoop onbijbels is. Nou, zulke mensen zijn geen partij van me. Niet omdat ik het weet, nee, maar omdat dat haak staat op het geestelijk lezen van Gods woord. Als iets niet in de Bijbel staat letterlijk, betekent dat automatisch onbijbels is. Dus dan ben ik verplicht om te preken, om alleen maar Bijbelteksten op te lezen, want dit zijn mijn, wat ik nu preek, dat zeg ik niet met letterlijke Bijbelwoorden, maar met mijn eigen woorden, die de Heer ook ingeeft. Als het hem behaagt. Ja. Dus daar spreek ik biblicisten altijd op aan. Ik zeg, nou, dan kun je alleen maar de Bijbel lezen, de letterlijke tekst lezen. Dan heb je nooit zelf iets meer te zeggen. Dan heb je nooit meer door Gods geest, krijg je de vrijheid om Gods woord te verklaren. Hè? Dan moet je altijd maar teksten lezen. Want dat wil je toch? Daar sta je toch voor? Dat is net de dood in de pot, want de letter die dood. Maar de geest maakt levend. Hè? Ja. Dus al die soort doperse standpunten, die kunnen ongelezen in de kliko, want er is niks van God bij. Er is niks geestelijks in. En als er niks geestelijks in zit, dan is dat allemaal vlees, rotvlees. Je zou de kliko inwerpen. Ik had eens twee kippen in de kliko geworpen. Twee van die bevroren kippen, want ik vertrouwde die kippen niet. Ja, die kippen die konden daar natuurlijk niks aan doen, maar ik vertrouwde de gever van die kippen niet. Dus ik gooide twee van die bevroren kippen in de kliko. En toen had de zon een weinig geschenen, een dag of wat. En toen liep mijn zoon, die liep langs die kliko. En ik dacht dat hij in elkaar zakte van de stank. Ik denk, kijk, daar heb je nou die oude mens. Want er gaat een stank vanuit. Van heel dat biblicist, want die oude mens, dat is een biblicist. Hè? Er gaat een stank vanuit mensen. En dan zaten de kleppen van die container nog dicht. Kun je nagaan als die kleppen open gaan. En dan val je helemaal achterover in de berm. Ja. Kijk, als er staat dat de Heere tot de profeet Elia zegt dat hij nog 7000 man heeft overgelaten die de knie van Baal niet gebogen hebben, dan leest een biblicist het zodanig alsof er geen vrouwen bij geweest zijn die de knie van Baal niet gebogen hebben. Hoeveel keren wordt er in Gods woord van de stammen gesproken, van de geslachten gesproken, waarin alleen de mannen genoemd worden? Zijn daar geen vrouwen bij? Hoe hebben ze dan kinderen gekregen, mens? Dwaas! De vrouw is in de man begrepen. Ja, ik kan het niet uitleggen, maar als je dit niet verstaat, dan moet je eigenlijk nooit meer met uitleggingen bemoeien, want dan verstrooi je, verspreid je alleen maar verwoesting. En zo redeneren de dopers, hè? Ze redeneren. En zo redeneren de biblicisten, met name in onze dagen. Maar ik zou je toch vertellen, zulke ketters moeten na de eerste of tweede vermaning worden verworpen. En het is volkomen terecht dat Paulus zo van leer trekt tegen de betoverde Galatiërs, want dat zij zich zo schielijk hebben laten betoveren door de toenmalige biblicisten. Dat is een grove zonde en een verloochening van de leer van Christus. Dat is geen goedkoop ding. Toen Petrus zijn meester verloochende, ging die ter plekke verloren. In de standersleven zo. Dat is geen goedkoop iets om Christus te verloochenen. En dat deden ze, dat hebben de Galatiërs ook gedaan. En al Gods volk kent dat. Maar daar ga je niet lachend overheen. Echt niet hoor. Nee. We zullen eens zingen. Psalm 72. En daar van het vierde zangvers. Rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Daar heb je het, hè. Dan moet eerst een heelmeester aan te pas komen, die de gezwellen eruit snijdt, die er geen pleister over legt, maar die de gezwellen er, daar twist en wrok verdwijnt. Want ze werden weer gezond in het geloof, nadat Paulus ze bestraft had. En nadat Paulus ze nader onderwezen had. Psalm 72 en daar van het vierde zangvers. Paulus houdt hier een preek om de Galatiërs weer in het rechte spoor te brengen. Dat is eigenlijk de hele brief van de Galaten. En daarbij noemt hij Abraham, Abrahams rechtvaardigmaking als voorbeeld. En dat doet hij ook in Romeinen 3 en 4. En aan Abraham is het evangelie verkondigd omdat God voorzien heeft dat de heidenen op dezelfde wijze zouden gerechtvaardigd worden als Abraham gerechtvaardigd is. Want hij is gerechtvaardigd toen hij nog onbesneden was. Hij kwam tot het geloof in de vooruit. In de vooruit zijnde. En de Heer had tot Abraham gesproken dat in hem alle geslachten der aarde gezegend zouden worden. Daarom wordt Abraham genoemd een vader of allen. Een vader van allen. De vader der gelovigen. En we zingen het toch wel eens op, hè. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En dan loopt het niet meer over Joden alleen. Nee, dan loopt het ook over de heidenen die door de prediking van het evangelie tot het geloof komen en tot het geloof gekomen zijn, die delen in het verbond dat aan Abraham is toegezegd. Jood en heiden zijn één in Christus. Er is nog onderscheid tussen Jood en Griek. En hoewel het Joodse volk dat uit Abraham is voortgekomen, het verbondsvolk Israël is, de beminde om der vader wil, heeft de Heere met Abraham geen aards verbond gemaakt, zoals sommigen leren, maar met hem het genadeverbond opgericht, met hem en zijn zaad, met het beloofde zaad, het welk is Christus. Ja. Dat het Joodse volk een uitverkoren volk is, dat zal niemand durven ontkennen. Maar die is een Jood die in zijn hart besneden is. Die is een Jood. En het ziet alles op het geestelijke. Er wordt niet gesproken van zaden in meervoud. Nee, als van velen, zegt de Schrift. Nee, maar als van één. In uw zaad en uw zaden. Dat is Christus. Niet Abraham, maar Christus is het hoofd van het genadeverbond. Abraham wordt de vader aller gelovigen genoemd. Maar hij is geen hoofd van het genadeverbond. Hij heeft niet de plek ingenomen van Adam. Abraham was niet de tweede Adam, dat is Christus. Want gij zijt alle kinderen. De vader alle gelovigen is vader van allen. Zowel van de Joden als van de heiden. Want gij zijt alle kinderen Gods. Door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. En daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man of vrouw. Want gij zijt alle één in Christus Jezus. En dan gaat Paulus verklaren hoe de Joden besloten zijn geweest onder de wet totdat het geloof komen zou. Dat is totdat Christus komen zou. En dat zij als erfgenamen onder de wet verkeerd hebben, als een kind onder de tuchtmeester verkeerd. Als je nou een kind bent, dan kan je erfgenaam zijn, ook al in het natuurlijke. Maar heb je dan de erfenis al? Nee. Moet je eerst onder voogden en verzorgers gesteld worden. Er zijn kinderen die daar uitbreken en die zelf het recht in eigen hand nemen. Net als de verloren zoon en zegt, vader, geef me de erfenis. Hij zegt, want ik wil wel eens, ik ga naar Las Vegas. En daar probeer ik met in een casino mijn geld te vermeerderen. En toen die ging, verloor hij het alles. De duivel die belooft, koeien mijn gouden horens. Maar je krijgt er de dood voor terug. Ja. En dat was nog tot zijn behoud, hè, toen die in dat, toen die alles goed doorgebracht heeft. Want zo moet het gaan. En zo gaat het toch, gemeente. Als je nou al je goed, je vrome goed, en je best doen en je religies en je godsdienst, als je dat nou allemaal doorgebracht hebt, en je komt als een verloren zonder openbaar. En die, want weet je wat die zwijnen die verloren zoon vertelden? U hebt gezondigd, wij niet. Dan gaan die zwijnen gaan de wet verkondigen. Die gaan je val openbaren. En hij kreeg nog het draf van de zwijnen, die werd hem ook nog onthouden. Tot zijn geluk, tot zijn eeuwig geluk. Tot zijn eeuwig geluk. Mens moet tot zichzelf komen. Een mens moet tot de werkelijkheid van zijn bestaan voor God gebracht worden. De boeken moeten dus open gaan. Dit boek. Dat moet dus open gaan. Maar toch was die jongste zoon een erfgenaam. Het bleek een verbondsbreker. Gedoopt. Een verbondsbreker. Dat alles erdoor gebracht. En als erfgenaam, als een kind erfgenaam is, dan verschilt hij niets van een dienstknecht. Hoewel hij een heer is van alles, als hij zijn tijd af kan wachten tenminste. Ja, ik werkte bij een varkensboer vroeger in mijn jonge tijd. En die man die had ook nog wel grote mensenkennis, in die zin natuurlijke mensenkennis. En als varkenshandelaar moest hij wel eens bemiddelen in familieruzies. En dat kon hij. Dat kon hij echt. Maar hij zei mij wel eens, hij zei, jongen, hij zegt, ik heb wat drama's meegemaakt in die boerenfamilies. Hij zegt, maar als de erfenis te verdelen viel, kwamen ze gearmd over de brug. Hoe is dat in onze gezinnen? Ben je nou hier in Canada gekomen voor de dollar? Om het beter te hebben? Dan heb ik medelijden met je, als dat zo is. Dan heb ik medelijden met je. Want dan leef je in een droomwereld. Waar al deze dingen vergaan, zegt de apostel Petrus. Hoedanige wordt gij te wezen in heilige wandel en godzaligheid. En dan zakt er een volk op de grond. Want als alle beste werken nou met zonde bevlekt zijn, wat blijft er dan van je heiligmaking over? En er staat toch in het woord, zonder de heiligmaking zal niemand de Heer zien. Ja, en dat is hun enige troost. Zonder de heiligmaking van Christus zal niemand de Heer zien. Dat staat er. Want als ik er nog een daad bij moet voegen, was voor eeuwig verloren. Maar als die kind, als een kind onder voogden en verzorgers gesteld is, en zo was het met het volk der Joden onder de dienstbereid van de ceremoniële, wet. Dat was een pedagoog. Tot de komst van Christus in het vlees. Dat was een schaduwendienst. Die is vervuld in Christus. En dan zijn we aan de tekst van onze overdenking gekomen. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden, uit de vrouw geworden onder de wet. De volheid des tijds, dat is de tijd waarin de belofte van de komst van de Messias in vervulling ging. Die is in vervulling gegaan. Abraham heeft er naar uitgezien. De oud-testamentische hebben er naar uitgezien. Naar het beloofde zaad. En ze hebben die vervulling van die belofte niet verkregen. Maar ze hebben geloofd dat die komen zou. Ze hebben geloofd in hem dat die komen zou. Ze hebben God geloofd dat die hem zenden zou. En toen de tijd vervuld was, heeft God zijn zoon gezonden, uitgezonden naar deze wereld. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja, u zegt, dat klinkt wel korter de bocht. Nou, zalig worden is niet moeilijk, dat is geen traject. Het is onmogelijk. En over het onmogelijke van zalig worden hoef ik niet zo breed uit te wijden, dat doet Gods woord ook niet. Ja, we hebben er een hele Bijbel voor gekregen. Genesis tot Openbaring, waar elke bladzij van Christus getuigt. Maar het wonder van zalig worden, de toepassing, dat geschiet in een twinkeling of een aai. Dat is geen proces. Nee. Kan een proces, een stervensweg kan een proces zijn, maar het sterven, dat is een moment des tijds. En zo is dat met de levendmaking. Zo is dat met de rechtvaardigmaking. We hoeven niet breed over uit te wijden, want als je aan het einde van een doodlopende weg staat, dan kun je wel dogmatiseren over dat dead end, maar je ontvangt er het leven niet mee. Begrijp je? Begrijp je? U zegt, hoe word ik dan van die doodlopende weg verlost? Nou, als je erachter gekomen bent dat uw weg in de dood uitloopt en uitgelopen is, dan is dat niet om over te treuren. Want ik heb u al gezegd, er is een deur geopend in het dal van Achor. In dat dal suizen de stenen door de lucht om die bedriegelijke Achan dood te stenigen. En Achan, dat is nou een beeld van de oude mens. Want die oude mens die steelt al het verbannene. Steelt alles bij elkaar. Achan is een beeld van de oude mens. En die alles doet wat de wet Gods verbiedt. En daarom moet die oude Achan de dood in. Die Achan die leeft van nature in ons aller hart. Maar je moet hem wel kwijt. Je moet hem wel kwijt. Achan moet begraven worden. Achan moet gestenigd worden. Want voor Achan is er geen enkele hoop. Ja, er zijn predikanten die preken zelfs de bekering van Achan. Nou, dat zijn ook echt bedriegers van het eerste soort. Ik hoorde eens een preek waarin de bekering van Achan bepreekt werd. Ja. Ja, die Achan die krijgt in onze dagen het voordeel van de twijfel, net als Demas. Hè? Maar dat die mensen bekeerd zijn, dat leert Gods woord nergens. Hè? Want Achan die vergreep zich aan het verbannende en Achan is gestorven in zijn ongerechtigheid. Dat kunt u lezen in Jozua 22 vers 20. Heeft Achan, de zoon van Zera, overtreding begaan met het verbannende en kwam er niet een verbolgenheid over de ganse vergadering van Israël. En die man die stierf niet alleen in zijn ongerechtigheid. Zie je, hij stierf in zijn ongerechtigheid. Niet alleen, nee, hij stierf alleen in zijn ongerechtigheid. Hij stierf niet alleen in zijn ongerechtigheid. Ook al degenen die tot hun dood onder de wet verkeren, zullen in hun ongerechtigheid sterven. Maar hij stierf in zijn ongerechtigheid. En gemeente, slaat er toch acht op. Hè, dat de volheid des tijds gekomen is. Dat Christus in het vlees gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Want als die oude Achan nou leven blijft. Dan zal je nooit door die deur binnentreden. In het dal van Achor. Hè. Nooit door die deur van hoop binnentreden. Want daar ging Achan niet doorheen. Nee. Hij zegt, ik heb zoveel schat onder mijn tent. Allemaal van die gouden tongen. Ja. Achan wilde goudhandelaar worden. En ook een beetje een godsdienst doen. Ook een beetje een website bouwen. Maar die Achan moet gestenigd worden. Want Achan kan God niet behagen. Maar er is nog plaats. Er is nog plaats voor degene die gestenigd moeten worden. En die door de wet gestenigd zijn. Er is plaats voor hopelozen, voor biddelozen, voor lichtmatrozen, voor hoerenlopers, voor goddelozen. Want er is in dat dal van Achor, waar alle hoop de ziel gans ontvalt, er is er een deur geopend in dat dal van Achor. En nou is Christus onder de wet gekomen, gemeente. En Christus heeft zijn eigen ik er aangegeven. Heb je dat wel eens overdacht? De man van smart, verzocht in krankheden. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte in hem dat we hem zouden begeerd hebben. Verachtelijk. Alle plaats ontzegd. Had geen toejuichers. Had geen zetel in het refeldom. Had geen dokterstitel. Was geen professor. En toch ging hij ze alle te boven. De schoonste aller mensenkinderen. Heb zich zo laten vernederen. Heb zichzelf zo vernederd. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen. Wil je nou niet erkennen dat je onder de wet verkeert? Wil je nou niet erkennen dat je onder de toren Gods verkeert? Hij heeft Christus niet nodig. Die moorden naar het kruis, die erkende dat. En weet je wat daar het gevolg van is? Dan ontvangt er vrijwillige strafaanvaarding. Want dat gaat eraan vooraf, in een twinkeling of een aai. Wij dan gerechtvaardigd zijn, de bevrede uit God. En dan gaat dus de vrijwillige strafaanvaarding door de vrijwilligheid, door de gewilligheid van Christus. Dan leg je je hoofd op het blok. Omdat hij zijn hoofd op het blok gelegd heeft. Voor God. Ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Onder de wet. Hij staat niet op de rand van je ellendeput naar beneden te schreeuwen, mensen, met eerbied gesproken. Nee. Hij bevindt zich onder u. Want hij is in de krochten van uw hel afgedaald. Heb je hem daar al eens gevonden? Is die daar al eens geopenbaard? Op de bodem van je hellebestaan. Zo is die mijn hemel geworden. En toen voer die op. Hè? Want de Heere doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en doet er wederuit opkomen. Dat is nou zalig worden. En wat doen we mensen eraan? Niks. De Heere doet het. De Heere doodt. De Heere maakt levend. De Heere doet ter helle nederdalen. De Heere doet er wederuit opkomen. Het is alles genade en blijft genade. Het is alles door genade en uit genade. Het is alles uit God, door God en tot God. Gemeente, we gaan weer eindigen. Maar slaat er acht op. Haast u en spoedt u om uw levenswil. U zegt, ik heb geen been om te lopen. En ik heb geen hand om het aan te nemen. Hoef ik niet, hoor. Je hoeft niks mee te brengen. Alleen maar je verdoemenis. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. God heeft het lam geslagen. God heeft het lam verdoemd. God heeft de straf die wij verdiend hadden op hem geladen. Op het lam geladen. Of bent u te goed om slecht te zijn en te best om bekeerd te worden. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. We hopen er vanavond nog verder op door te gaan als de Heer het schenkt. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. U ziet, hier maakt de Heer geen restrictie. Hij zegt niet die en die, opdat degene die onder de wet waren, opdat hij die verlossen zou. Dat is geen algemene verzoening, nee, nee. Maar wie wordt hier uitgesloten? Niemand. Mens sluit zichzelf uit, omdat hij niet wil wezen die die is, onder de wet, onder de toren Gods. Strafwaardig, helwaardig. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Dan word je een erfgenaam. Erfgenaam van Christus, van God en Christus. Ja, de buit van het overwonnen land. Viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. Amen. O Heer, het is vrije gunst die eeuwig u bewoog. Het is vrije soevereine genade. Als gij een ziel opzoekt, levend maakt en de aanneming tot de kinderen schenkt. Door het geloof. Het is alles zo eenvoudig, zo kinderlijk eenvoudig. Maar het is onmogelijk voor de mens die in zijn natuurlijke doodsheid staat en gaat om het aan te nemen. En toch blijft die eis. Bekeert u en gelooft het evangelie. En mochten daar zielen mee in de nood gebracht worden. Vanwege hun onwil, die alleen Christus breken kan. Vanwege hun vijandschap, Want we weten niet half hoe vijandig dat we zijn van nature. En soms ook nog na ontvangen genade, vanwege dat lichaam der zonde. O Heere, maar Gij geeft uw volk de zegen. Door Hem, die uitgezonden is door de Vader, vol van genade en waarheid, vol van opzoekende zondersliefde, vol van genade, vol van ontferming. Voor dezulke die zichzelf niet meer helpen kunnen, die hulpeloos, gans hulpeloos tot Hem gevloden, zal Hij te redden zijn. Heere, pas het nog toe, dat dierbare woord van U, dat dierbare evangelie, om Jezus wil. Amen. Laten we nog tot slot zingen, gemeente, van Psalm 84. Psalm 84. En daarvan het zesde zangvers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zonneschild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Wel zalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Psalm 84 en daarvan het zesde zangvers. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.